Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 18 zingen wij het 8e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont gij u een worstelaar. En wat er verder volgt, noemde nu Psalm 18 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Wij herzeggen u Genesis 17, de versen 1 tot en met 8. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1... en daarvan paragraaf 17 en 18, waarna wij zingen uit Psalm 74 en daarvan het 19e vers: Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Psalm 74, vers 19.
Na de maal wij van de wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, het wordt getuigd dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden, met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven, en het zal hem beter vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Genesis 17, de eerste 8 versen. Als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken en ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u, het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn.
Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent de God van het verbond. Dat hebt u in de achterliggende dagen verschillende keren getoond in het rijk van de natuur. Verschillende keren mocht uw boog in de wolken staan als een teken van het natuurverbond. En vanmorgen hebben wij de sneeuw zien nederdalen, waarin u bevestigd hebt dat zomer en winter, koude en hitte, regen en droogte elkaar zullen afwisselen. De natuur predikt uw trouw. En zou u willen geven dat ons dat klein mag maken voor uw aangezicht? Want wij daarentegen zijn verbondsbrekers. Dat is in het paradijs begonnen, in ons verbondshoofd Adam. En dat hebt u ook uw volk van Israël zo menigmaal kwalijk genomen. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En wij brengen het er niet beter af. Heere, mag ons dat verootmoedigen vanavond. En dan mogen wij horen van een zoveel beter verbond. Het verbond waar Jezus van borg geworden is, waar u Abraham, Isaac en Jacob over gesproken hebt en waar zij zo innig naar verlangd hebben, naar dat heilverbond, waar ook Zacharias in de volheid van de tijd zo ontroerend van gezongen heeft, toen uw zoon naar deze aarde kwam. En zo mag er ook vanavond een adventboodschap zijn vanuit de geschiedenis van Abraham, dat u uw verbond houdt. En dan smeken wij van u, Heere, zoudt u willen gedenken vanavond aan dat verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, want het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Als dat genadeverbond er niet zou zijn, dan was de prediking voor niets. Dan zouden allen verloren gaan. Maar het wonder dat u in de stilte van de eeuwigheid de duivel een eeuwigheid bent voorgeweest en een weg hebt uitgedacht die onbevattelijk is, waar Adam en Eva zo kort na de zondeval al op gewezen mochten worden. En waar wij ook vanavond in deze weekdienst op gewezen mogen worden. En zou u dan willen geven, Heere, dat we dat leven van Abraham deelachtig mogen zijn of worden. Het is begonnen met de roeping. En zou u zo vanavond ook zondaren, jong en oud, willen roepen, krachtdadig door uw woord en door uw geest, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Maar zoudt u ook die uitziende zielen die de weg niet weten en die voortdurend vastlopen, vanavond vanuit deze geschiedenis ook willen onderwijzen, Want Heere, u bekeert uw volk nog altijd hetzelfde. En dan is er ook in het hart van uw kinderen een zo wonderlijke herkenning. Als wij bij die oude geschiedenissen mogen stilstaan. Want die weg van Abraham is hen niet vreemd. Iedere keer raken ze weer alles kwijt. En moeten ze vragen of u het weer bevestigen wilt. En het wonder is, ondanks de zondige wegen aan de zijde van uw kinderen, dat u dat nog doet ook. En dat u betuigt dat bij u geen grimmigheid is. Dat u barmhartig en langmoedig bent in het lijden van uw volk. En mag dat hen vanavond verbreken zoals het Abraham op de grond heeft gebracht, toen u hem bij vernieuwing ontmoeten wilde. Heere, zou u willen geven dat het leven van uw kinderen vastgemaakt mag worden in dat verbond. En omdat dat zo belangrijk is, hebt u de sacramenten ingesteld, om ze daarin nader te onderwijzen, opdat zij vastelijk zouden geloven dat zij tot dat genadeverbond behoren. Want als dat onder twijfel ligt, dan hebben uw kinderen geen enkele zekerheid. Maar als er zicht mag zijn op die borg van het verbond, dan ligt in hem een fontein van heil. En zou u die fontein vanavond willen openen, waarvan de profeet gezegd heeft, te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heere, mogen we elkander zo vanavond u de Heere bevelen. U kent een ieders weg en ieder staat en omstandigheden. Mag er voor ons allen een woord bij zijn, Heere. En zoudt u ook in de verschillende levensomstandigheden uzelf niet onbetuigd willen laten. Wilt u schenken wat we samen nodig hebben, op weg en reis naar de eeuwigheid, maar ook voor dit dagelijkse tijdelijke leven. Zoudt u willen gedenken aan al de arbeid in uw koninkrijk, Heere. Wil u het zegenen, uw knechten gedenken. Mogen we in het bijzonder een medebroeder uit de klassis u bevelen, dominee Tuinier, die in de achterliggende dagen zo'n zeer ingrijpende boodschap heeft ontvangen, dat hij een ongeneeslijke spierziekte heeft, waarvan hij de gevolgen al enige tijd moet ondervinden. Heere, zoudt u hem in deze omstandigheden samen met zijn vrouw en samen met zijn kinderen willen gedenken, dan schieten mensen woorden tekort. Veel meeleven zal er zijn, veel goede wensen zullen tot hem komen. Maar Heere, geef hem zo'n ontmoeting als Abraham mocht hebben, want de troost die daaruit vloeit, kan niemand ons geven. En zoudt u hem ook voor het toekomende, als er ongetwijfeld een behandelplan wordt opgesteld, willen geven wat hij nodig heeft. En daarin ook de zustergemeente van Kampen willen gedenken. Wat laat het ons zien dat alles broos en vergankelijk is. Ook uw knechten. Niemand hier op deze aarde is blijvend. En doe ons dat beseffen, zo ook reizende naar het einde van het jaar. Wat uit stof is, neemt een eind, door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Geef dan dat we niet rusten zullen, tot we mogen weten dat onze zaligheid vast ligt in de deugden Gods. Dat smeken we van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, op Psalm 25 zingen wij het 5e en het 10e vers. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En het 10e vers, hoed mijn ziel en reds uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot u gevloden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. We noemden nu Psalm 25 en daarvan het 5e en het 10e vers. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 17 en daarvan de versen 1 tot en met 8, waarvan we nu alleen het zevende vers aan u voorlezen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Gods verbond met Abraham. Gods verbond met Abraham. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de God van dat verbond. In de tweede plaats letten we op de bevestiging van dat verbond. En in de derde plaats letten we op de reikwijdte van dat verbond. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het verbond met Abraham. Onze eerste gedachte, de God van dat verbond. De aanleiding van het eerste vers, waar de Heere zich bekend maakt opnieuw aan Abraham met een bijzondere naam: ik ben God de Almachtige. En aan Abraham eist om voor zijn aangezicht in alle oprechtheid te wandelen. Onze tweede gedachte, de bevestiging van Gods verbond, de verzen 2 tot en met 6, waar de Heere terugkomt op dat verbond waar hij reeds eerder over gesproken heeft en waar hij ook reeds eerder een teken van gegeven heeft. En wat hij nu opnieuw wil bevestigen in de naamsverandering van Abraham. Zijn naam Abraham zal voortaan zijn Abraham. En dat heeft alles te maken met de inhoud van dat verbond. En onze derde gedachte, de reikwijdte van Gods verbond. Dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats als het gaat over voor wie dat verbond geldt. En dat is niet zomaar voor Abraham alleen. Nee, dat is ook voor zijn zaad. Dat is tot in de geslachten. Dat verbond dat heeft een reikwijdte tot de huidige dag toe. En ook als het gaat over de inhoud van dat verbond, heeft dat verbond een zeer grote reikwijdte. Want de Heere zegt dat twee keer in deze tekstwoorden, om u te zijn tot een God en ik zal uw God zijn. Gemeente, de laatste keer hebben wij op zondagmorgen stilgestaan bij de geschiedenis in Genesis 16, het tweede gedeelte, de geboorte van Ismaël. En het hoofdstuk wat vanavond onze aandacht vraagt, dat vindt 13 jaar later plaats. Dus meer dan 10 jaar gelegen, 13 jaar tussen Genesis 16 en Genesis 17. En de vraag is of de Heere in die periode ook gesproken heeft. En wat de Heere dan nog gesproken heeft, het staat ons niet vermeld. En dat is wel heel veelzeggend, 13 jaren. Natuurlijk heeft de Heere zijn werk onderhouden. Dat doet hij altijd in het leven van zijn kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd bijzondere ontmoetingen zijn. Dat de Heere altijd op een bijzondere wijze tot zijn kinderen spreekt. Daar kan soms ook geruime tijd overheen gaan en daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Ongetwijfeld ligt hier de oorzaak bij Abraham zelf. Als de Heere hem ontmoet, dan zegt de Heere, hij is 99 jaar oud als de Heere aan Abraham verscheen. Het is wel opmerkelijk, vindt u niet, dat iedere keer die leeftijd van Abraham genoemd wordt. Dat was aan het einde van het vorige hoofdstuk, wanneer Ismaël geboren werd, wordt de leeftijd van Abraham genoemd. Hier wordt weer opnieuw de leeftijd van Abraham genoemd. En dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Dat laat ons zien in welke weg de Heere zijn verbondsbelofte heeft vervuld. Dat is een lange weg geweest en dat is ook dwars door de onmogelijkheid heen gegaan. Abraham is nu 99 jaren oud en het is nog niet vervuld. We zouden zeggen, hij is nog net zo ver als 25 jaar geleden in onze waarneming. Maar dat is niet zo, want Abraham heeft in die achterliggende 25 jaar heel veel geleerd. Of ik kan eigenlijk beter zeggen, hij heeft heel veel afgeleerd. Hoewel we ook nog zullen zien in het verdere van dit hoofdstuk dat Abraham toch nog probeert om Ismaël aan te wijzen als de weg die de Heere mogelijk zou kunnen gaan. De Heere verschijnt. Het is niet de eerste verschijning. Nee, de Heere verschijnt meerdere keren in het leven van zijn kinderen. We hebben gehoord dat de Heer in het 12e hoofdstuk verschenen is aan Abraham. Daar heeft de Heere hem geroepen uit Ur der Chaldeeën. We hebben gehoord in het 13e hoofdstuk dat de Heere aan hem verschenen is, in het 14e vers. We hebben gehoord in het 15e hoofdstuk dat de Heere aan Abraham verscheen. Dus dit is al de 4e keer dat we lezen dat de Heere aan hem verschijnt. En nu niet in een gezicht, maar we zouden zeggen van aangezicht tot aangezicht. De Heere spreekt straks over zijn aangezicht. Dus het is voor Abraham alsof hij staat voor het aangezicht des Heeren. Bij die eerste verschijning in Ur der Chaldeeën was Abraham eigenlijk al een oude man, naar onze berekening dan. Hij was 75 jaar oud. En nu, gemeente, is hij 99 jaar oud. En de laatste geschiedenis, dat was geen beste geschiedenis. Dat hebben we gehoord als Sarai en Abraham een eigen gekozen weg gaan. En dit is de eerste ontmoeting daarna die wij althans lezen in de Heilige Schrift. En wat zouden wij gedaan hebben in zo'n geval? Ik denk dat wij Abraham eens flink onder handen genomen zouden hebben. De Heere heeft het nu al zo vaak tegen Abraham gezegd. En weer gaat hij een eigen gekozen weg. Ik denk dat wij gezegd zouden hebben, Abraham, en nu is het klaar. Na die geschiedenis met Hagar, dat moet je niet nog een keer proberen. Maar het is heel opmerkelijk, gemeente, dat de Heere daar hier niet met een woord op terugkomt. En ik denk dat dat te maken heeft met die verberging des Heeren in het leven van Abraham. En dat is voor Abraham al erg genoeg geweest. Daar heeft hij zelf de conclusies wel uit kunnen trekken. De Heere hoeft hem daar niet meer over lastig te vallen. De Heere komt niet met verwijten. En juist dat zal zijn hart gebroken hebben. Niet waar, jongens en meisjes, als je iets op je geweten hebt en je moet je ouders onder ogen komen en je weet dat je het gewoon niet goed gedaan hebt, dan zou het veel makkelijker zijn dat je ouders je er eens flink van langs zouden geven, zegt dat gaat niet meer gebeuren, in plaats dat ze liefde zouden stellen tegenover het verkeerde wat je gedaan hebt. Dat is heel ongemakkelijk. En ik denk dat dat voor Abraham ook heel ongemakkelijk geweest is. Hij heeft dit niet verdiend. Dit breekt zijn hart. De Heere spreekt tot hem. En als de Heere tot je spreekt, dan weet je ook wat de Heere gezegd heeft. Dat is heel belangrijk. Abraham die kan later vertellen, toen de Heere verscheen, heeft de Heere dit en dat tegen mij gezegd. Dat is ook goed, gemeente, om ons eigen persoonlijke leven daaraan te toetsen. Als wij zeggen de Heere ontmoet te hebben, wat heeft de Heere dan gezegd? Want de Heere spreekt altijd door zijn woord en door zijn geest. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben God de Almachtige. In het Hebreeuws wordt hier de naam El Shaddai gebruikt. Een van de namen die in het Oude Testament nogal eens voorkomt. God de Almachtige. En onze kanttekenaren wijzen erop dat in die naam El Shaddai, daar liggen eigenlijk twee begrippen in opgesloten. De Heere wil daarmee zeggen dat hij vermogend is, dat hij ontzagwekkend is, en de Heere wil daarmee zeggen dat hij genoegzaam is. En die twee namen, die moeten Abraham geraakt hebben, gemeente, tot in het diepste van zijn ziel. Want de Heere zegt hier tegen Abraham: Abraham, ik heb al het vermogen, ik ben de Almachtige. En dat heeft Abraham niet geloofd. Als Abraham dat geloofd had, dan was hij niet tot Hagar ingegaan. Hij dacht dat hij het zelf op had moeten lossen. In deze vraag, in deze naam ligt eigenlijk opgesloten: Abraham, waarom bent u niet tot mij gekomen? Denkt u dat ik dit niet kan? Ik denk dat Abraham zich weggeschaamd heeft, gemeente. Alleen al door deze naam, de Almachtige. En misschien heeft er voor hem ook een bemoediging in gelegen. Want wat betekent dat God alsnog in staat is om ook na deze 25 jaar wachten de baarmoeder van Sarai te openen? Dat kan alleen in de weg van Gods almacht, want verder zijn al de wegen afgesneden. Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn, El Shaddai. Maar het betekent ook de algenoegzame. En wat betekent dat? Dat betekent dat in de Heere alles te vinden is. Dat alles wat nodig is voor het tijdelijke leven, alles wat nodig is voor het geestelijke leven, dat kan de Heere schenken. Al de behoeften van zijn kinderen naar ziel en naar lichaam beide. Hij is niet van mensen afhankelijk. De apostel zegt: hij wordt niet van mensenhanden gediend als iets behoevende. Ik ben God de Almachtige. Abraham, aan mij heb je genoeg. Je hebt verder geen mens nodig. Want ik kan je alles schenken wat je nodig hebt. Voor dit aardse tijdelijke leven, maar ook in geestelijk opzicht. En dan geeft de Heer hem een opdracht: wandel voor mijn aangezicht. Wandel, dat ziet natuurlijk op de levenswandel, het ziet op een voortdurende wandel. En de Heere vraagt Abraham gedurig, altijd, zijn hele leven, te wandelen voor Gods aangezicht. Waar hij ook naartoe gaat en wat hij ook van plan is. De gemeente, dat zou ook ons leven moeten zijn. Hebt u in de achterliggende dag in dat besef geleefd? Voor Gods aangezicht te wandelen? Wat is het nodig ook voor een dienaar des woords die op de preekstoel staat om altijd te beseffen dat wij voor Gods aangezicht staan? En aan hem ook verantwoording af moeten leggen over ieder woord dat wij spreken. Wandel voor mijn aangezicht. Wij zijn zo geneigd om eigen wegen te kiezen. En dat hebben we gedaan in ons verbondshoofd Adam. En dat doen we ook van nature. Net als die jongste zoon, die niet voor het aangezicht van zijn vader wenste te wandelen, maar die heen getrokken is naar een vergelegen land. Wandel voor mijn aangezicht. Hij moet vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is met Hagar niet gebeurd. Hij is het aangezicht Gods uit het oog verloren. En toen is het zo donker geworden in zijn leven. En daarom heb ik u gezegd dat de Heere zo lange tijd niet verschenen is. Daar is Abraham ongetwijfeld nu zelf de oorzaak van geweest. Wandel voor mijn aangezicht. Het is natuurlijk beeldspraak, want de Heere heeft geen aangezicht. Maar het wil als het ware zeggen: in mijn nabijheid, in mijn tegenwoordigheid, als onder mijn alziend oog. Dwaal niet meer bij mij vandaan. Blijf nu voortaan bij mij in de buurt. Want o, die duisternis die er in zijn leven gekomen is, die zal Abraham zwaar gevallen zijn. Wandel voor mijn aangezicht, dat is hij verplicht. Er staat in het doopformulier, dan gaat het ook over het genadeverbond, bij het stuk der dankbaarheid, dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. En vanwege die twee delen is Abraham verplicht om de Heere te gehoorzamen. Hoe staat dat ook alweer in het doopformulier? De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is wat de Heere hier aan Abraham vraagt. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. De Heere vraagt Abraham oprecht te zijn. Wat betekent dat? Het grondwoordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent ongeveinsd en volmaakt. De Heere vraagt Abraham niet te veinzen, maar ongeveinsd te zijn, oprecht te zijn. Gods kinderen worden vaak in de psalmen genoemd de oprechten van gemoed. Die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Ze zijn niet dubbel, maar ze zijn door de Heeren eerlijk gemaakt. En een prachtig voorbeeld daarvan is Nathanael, waarvan de Heere Jezus gezegd heeft: zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Je zou kunnen zeggen een man uit één stuk. Dat vraagt de Heere van zijn kinderen, oprecht te zijn. Niet dubbelhartig. Niet het ene zeggen en het andere doen. En dat voor God, maar ook voor de mensen. Oprecht te zijn. Maar ik zei al, het betekent meer, het betekent ook volmaakt. De Heere zegt tegen Abraham, wees volmaakt. Met minder kan de Heere niet tevreden zijn. Dat zegt de Heere vanavond ook tegen u, gemeente, dat zegt de Heere ook tegen mij. Wees volmaakt. Rechtvaardig zijn is op zich nog niet genoeg als een mens niet heilig zou zijn. Wij moeten staan naar volmaaktheid. De apostel heeft daarnaar gejaagd. Hij zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Daar had de Heere hem toe gegrepen om volmaakt te zijn. Abraham kan geen genoegen nemen met de struikelingen in zijn leven. Hij mag dat niet verzachten, alsof hij er ook niks aan kan doen. Nee, de Heere eist van hem volmaaktheid. Ja, zult u zeggen, maar dat is toch een onmogelijke eis. Dat kan toch zelfs Abraham niet. We zijn al verschillende keren tegengekomen in deze geschiedenis dat de vader der gelovigen niet uit het geloof heeft gehandeld. Waarom zou de Heere dat zo op zijn hart drukken? Wel, ik denk dat dit de reden is, gemeente, dat de Heere bezig is, voortdurend bezig is, om in het leven van Abraham plaats te maken voor het zaad. Plaats te maken voor Christus. Dat heeft de Heere al bij aanvang gedaan in zijn leven, toen de Heere der Heerlijkheid hem verschenen is. Toen heeft hij kennis gemaakt met Gods deugden. En toen is heel de wereld is hem de dood geworden. Toen heeft hij Ur der Galdeeën de rug toegekeerd. Het kon niet langer. Heel de afgodendienst heeft hij afscheid van genomen. En meer is er in zijn leven plaatsgekomen voor de Messias, voor het zaad. Abraham kon zonder het zaad niet leven. En het is de Heere die deze adventverwachting in het leven van Abraham heeft verwekt, maar het is ook de Heere die die adventverwachting sterker maakt. En dat doet de Heere eigenlijk bij iedere ontmoeting met Abraham. We hebben dat al eerder gezien. Wees volmaakt. En dat kan Abraham niet. En hij moet leren dat El Shaddai hem dat alleen maar geven kan. Dat dat uit hem nooit meer voortkomen kan. De volmaaktheid ligt in het zaad. De volmaaktheid ligt in de middelaar van het verbond. En buiten Christus is ook deze Abraham een man die niet voor God bestaan kan. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hoe zou Abraham zonder Christus kunnen wandelen voor Gods aangezicht? Hij zou weggestormd worden. Hij kan buiten Christus niet leven. Iedere keer moet dat adventsverlangen maar aangewakkerd worden. En kinderen des Heren, daar is nu ook de prediking voor. Daar is de prediking van de wet voor. Daar is de prediking van deze serie over Abraham voor. De Heere eist van u volmaaktheid. En zo vaak dan kunnen wij met minder wel toe. Maar de Heere zal met minder nooit tevreden zijn. Hij is een volmaakt God. En hij eist zijn beeld terug. Hij eist kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat zal van onze kant nooit meer kunnen komen. Onze eerste gedachte, de God van dat verbond. Een heilig God, een rechtvaardig God, maar ook een almachtig God en een getrouw God. We gaan naar onze tweede gedachte, de bevestiging van dat verbond. Want dan lezen we in het tweede vers, en ik zal mijn verbond stellen. Misschien vindt u dat wel heel vreemd dat dat hier zo staat. Want zegt u hebt pas gepreekt over Genesis 15. En in Genesis 15 hebben we heel duidelijk gehoord dat de Heere zijn verbond met Abraham opricht. En u hebt toen gezegd dat de Heere zijn verbond met Abraham heeft gesneden. En dat de Heere tussen de stukken heeft gestaan. En toen die verbondsbelofte aan Abraham heeft gedaan. Dus hoe kunnen we nu hier weer lezen dat de Heere zegt, ik zal mijn verbond stellen? Wel, dit is natuurlijk niet zomaar een nodeloze herhaling van hetgeen in Genesis 15 is gebeurd. Maar gemeente, het is een nadere uitwerking. Dit verbond dat komt terug. Dit verbond dat komt telkens terug. Denkt u dat een kind van God in één keer alles geleerd heeft van dat verbond? Nee, dat verbond dat heeft zo'n diepte. Dat verbond dat heeft zo'n rijkwijde. Daarom zijn toch ook de sacramenten ingesteld? Om de belofte des evangelies des te beter te verstaan, zegt onze catechismus. Daarom heeft God de sacramenten ingesteld om onderwijs te geven in dat verbond en in die beloften van dat verbond. De enige weg waarin de zondaar tot God en God tot de zondaar kan naderen. Nou nu, dat onderwijs dat heeft Abraham ook nodig gehad. En de Heere komt daarop terug, de Heere gaat zijn verbond stellen, de Heere gaat zijn verbond geven. Abraham leert, je mag het oorspronkelijke woord ook vertalen met geven. Abraham moet leren dat dit verbond een genadegave is. Voortvloeiend uit het welbehagen van God. Ik heb u bij Genesis 15 gewezen op dat eenzijdige. En gemeente, dat wil ik vanavond weer doen. Want kijk maar, de Heere zegt, ik zal mijn verbond stellen. De Heere zegt niet tegen Abraham, zullen wij samen dat verbond stellen? Abraham, bent u eraan toe om dat verbond? Nee, de Heere zegt, ik doe dat. Wat Abraham doet is eigenlijk helemaal niet van belang. Ik doe dat. Ik zal mijn verbond stellen. Het gaat van hem uit. Het ging in Genesis 15 van hem uit. Abraham is niet tussen de stukken geweest. En het gaat in Genesis 17, gemeente van de Heere, uit. Ik zal mijn verbond stellen. En het tweede wat opvalt is dat de Heere zegt, mijn verbond. De Heere zegt niet ons verbond. Het is niet een verbond samen met Abraham, waar Abraham het verbondshoofd van is. Nee, de Heere zegt, mijn verbond. Het is mijn verbond dat God heeft opgericht, eer dat Abraham er was. In de stilte der eeuwigheid is dat genadeverbond reeds opgericht. Met het hoofd, de middelaar en de borg van het genadeverbond, de Heere Jezus Christus. En omdat dat verbond van eeuwigheid is, daarom kan het ook in deze tijd met Abraham gesteld worden. De Heere geeft het aan Abraham, een genadige beschikking. Ik zal het u geven. De nadere uitwerking. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Onvoorstelbaar, gemeente, dat die God, die almachtige, algenoegzame God, een verbond wil geven, stellen aan een verloren mensenkind, aan een onheilige zondaar. Wat hier staat, dat is een wonder, dat is nooit klein te krijgen. En dat laat ons ook zien de rijke betekenis van het verbond. Want hoe kan de Heere nou in een verbond treden met Abraham? Wel heel eenvoudig eigenlijk, omdat Abraham het verbondshoofd niet is. De Heere doet dat in Christus. Want alleen in Christus kan de Heere met zondaren van doen hebben. Als Christus niet het hoofd van het genadeverbond is, dan kan God nooit zijn verbond aan Abraham geven. Maar wat is het genadeverbond? Wat zegt dominee Hellebroek, jongens en meisjes, in zijn vragenboekje? Het is de weg waarin God het eigendom wordt van de zondaar, en de zondaar het eigendom wordt van God. Dat is het genadeverbond. Een genadeverbond, dat is de weg waarin die twee ongelijke partijen bij elkaar kunnen komen. Een heilig God en een verdoemelijke zondaar. En hoe kunnen die twee bij elkaar komen? Wel alleen in Christus. Ik zal mijn verbond stellen, Abraham, tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dat heeft de Heere toch al gezegd? Waarom zegt de Heere dat weer? Hoe vaak heeft de Heere dat al niet gezegd? Ik ben de tel kwijtgeraakt, jongens en meisjes. Waarom zegt de Heere nou steeds hetzelfde in het leven van Abraham? Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Nou, dat heeft Abraham nodig. En dat hebben Gods kinderen nodig. Dat de Heere terugkomt op wat hij gezegd heeft. Daar laat de Heere in zien dat hij de getrouwe blijft. Bij hem verandert het niet. Wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Aan hun kant verandert het wel 1000 keer. Maar aan de kant van de Heere verandert het niet. Dit heeft de Heere aan hem beloofd. Dit heeft de Heere herhaald. Dit heeft de Heere nogmaals herhaald. Dit heeft de Heere getoond aan de sterren en aan het zand. En daar komt de Heere nu weer op terug. Die verbondsbelofte, die ligt vast in God. Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. En dat na alles wat er gebeurd is. Na die toestand met Hagar. Nou, u kunt begrijpen, gemeente, dat heeft Abraham geraakt. Dat de Heere dat verbond niet breekt. Dat de Heere zijn woord houdt. Je ziet dat ook in de vrucht. Want er staat in het derde vers, toen viel Abraham op zijn aangezicht. Die man komt plat op de grond terecht. Wie is hij toch tegenover deze God? Calvijn zegt, de meest geoefende christen is degene die plat voor God in het stof ligt. geoefende christenen, dat zijn geen hoogmoedige mensen. Dat zijn geen mensen met een hoge dunk van zichzelf. Dat zijn geen mensen die hoog opgeven over hun eigen geestelijke leven. Wel nee. Geoefende mensen, gemeente, dat zijn mensen. Dit is een man met oefeningen. En die oefeningen die hebben hem klein gemaakt. Hij valt plat voor God. Hij valt op zijn aangezicht, notabene. Plat voor God op de grond. Hij is niks meer. En daar wil de Heere hem hebben. Daar wil de Heere ons hebben. Daar kan de Heere iets kwijt aan een mens, gemeente. Dat is het beste plekje. Geen meerder goed, Heere, gij mij geven moogt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. En dan gaat de Heere spreken. God sprak met hem. Opmerkelijk dat hier nu weer de naam God gebruikt wordt. In het eerste vers, daar lezen we van Yahweh, Heere met hoofdletters. We lezen van El Shaddai. En hier lezen we van God. En dan staat in de oorspronkelijke taal de naam Elohim. En de naam Elohim die wijst in het bijzonder op Gods scheppingswerk. Want daar wordt deze naam gebruikt. Als de Heere in den beginne de hemel en de aarde schept. Deze naam. Het laat iets zien van de almacht van God in het formeren van het leven. En die God die gaat tot Abraham spreken. En dan zegt de Heere, mij aangaande. Wat betekent dat? Wat betekent wat mij aangaat? En de Heere laat in het midden wat Abraham zal doen. Dat is een hele belangrijke. Mij aangaande, de Heere gaat hier zeggen wat hij zal gaan doen. En dat is heel veel. Hij gaat allerlei beloften geven aan Abraham. En die beloften die klinken al lang voordat de Heere zegt wat Abraham straks moet gaan doen. Wij zouden zeggen, nou eerst moet Abraham maar toegeven wat hij gaat doen. En dan zal de Heere wel uiteindelijk eens beloven wat hij gaat doen. Nee, het genadeverbond is geen werkverbond. De verbondsbeloften die voortvloeien uit het genadeverbond, die hangen niet af van onze gehoorzaamheid. Maar die liggen vast in de verdiensten van Christus. De Heere zegt mij aangaande Abraham. En dan gaat hij zeggen wat hij doen zal. Hij zal Abraham maken tot een vader van menigte der volken. Hij zal de naam van Abraham veranderen en het daarin vastleggen. Hij zal Abraham vruchtbaarheid geven en nakomelingschap, zodat er zelfs koningen uit hem zullen voortkomen. Hij zal een eeuwige God zijn voor Abraham en voor zijn zaad na hem. En hij zal het land Kanaan tot een erfelijke bezitting geven. De Heer zegt, dat ga ik allemaal doen. Mij aangaande. Eer dat de Heer ook maar iets verder aan Abraham heeft voorgeschreven of hem heeft laten beloven. Kijk, dat is nou het genadeverbond, gemeente. Ik zal. Dat doet God, omdat hij dat met eerbied gezegd verplicht is, niet aan Abraham, maar omdat hij dat verplicht is aan Christus. Die al de voorwaarden van het verbond heeft vervuld. En de dingen die de Heere straks aan Abraham gaat vragen, want natuurlijk gaat de Heere dingen aan Abraham zeggen. De versen 9 tot en met 14, dat komt later. En dan zegt de Heere, wat u aangaat, hè, dat is het deel van Abraham, maar daar hangt het niet van af. Als dat zo zou zijn, dan was het genadeverbond een werkverbond. Mij aangaande, zie. Mijn verbond is met u. Welk verbond? Genadeverbond. En in dat genadeverbond, gemeente, daar is alles in geregeld wat tot de zaligheid nodig is. Abraham hoeft niks meer te regelen. Daar zegt David van op zijn sterfbed: alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, hetwelk in alles wel geordineerd en bewaard is. Dus in dat verbond, daar staat alles op zijn plek. In dat verbond, daar ontbreekt niks. In dat verbond is alles geregeld wat tot de zaligheid nodig is. En van dat verbond, zegt de Heere tegen Abraham, dat zal ik met u stellen. Dat is met u. En gij zult tot de vader van menigte der volken worden. En dat laat ons nu al iets zien, gemeente, wat de rijkwijde zal zijn van dat verbond. Menigte der volken, dat is niet alleen het Joodse volk. Dat zijn niet alleen de nakomelingen van Sarai. Menigte der volken. Ondanks de zondige weg die de Heere, die Abraham gegaan is, zal de Heere toch werken, ook onder het heidendom, wat daaruit ontstaan is. Gij zult tot een vader van menigte der volken worden. De betekenis van dit verbond is wereldwijd. Het is niet alleen beperkt tot Israël, het is niet alleen beperkt tot een bepaald land, het is niet alleen beperkt tot een bepaald klein kerkgenootschap, nee, menigte der volken. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Een naamsverandering. De Heer heeft dat verbond al bevestigd met die bloedige tekenen. En nu krijgt Abraham nog een teken. Nu gaat de Heer het ook nog eens vastleggen in zijn naam. Zodat het voortaan, jongens en meisjes, iedere dag terug zal komen. Want Abraham zal voortaan niet meer Abraham heten, maar hij zal voortaan Abraham heten. In onze taal zijn dat enkele letters toegevoegd. Maar in het Hebreeuws, waarin geen klinkers staan, is het eigenlijk maar één letter verschil. En het is opmerkelijk dat zowel bij Abraham als bij Sara die ene letter wordt toegevoegd. En dat is de letter H. En waarom doet de Heere dat? Wel, dan krijgt die naam plotseling een hele andere betekenis. En waarom is dat de letter H? Wel, de Joodse leraar Isaac da Costa, die verstand heeft van het Hebreeuws, die zegt dat de Heere deze letter heeft genomen omdat deze letter twee keer voorkomt in de naam Yahweh, of de naam Jehovah. Die letter H is een van de wortels van de naam van de verbondsgod, Jehovah. En die letter die wordt gekoppeld aan de naam van Abraham en die wordt gekoppeld aan de naam van Sarai. De Heere geeft hem een nieuwe naam. En een nieuwe naam, dat betekent een nieuwe periode, een nieuwe bedeling. Je leest bijvoorbeeld van de gelovigen, als ze het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, lees ik in Openbaring 2 vers 17, dat zij een nieuwe naam krijgen. Een nieuwe naam, dat is een nieuw begin. Een nieuwe naam, dat is een nieuwe toekomst. En zo is er voor Abraham een nieuw begin. Er was een nieuw begin in Ur der Chaldeeën, toen de Heer in zijn leven kwam. En hier is opnieuw een nieuw begin. Nadat Abraham het verprutst heeft in de tent. En de Heere gaat niet op dat spoor van Abraham verder. Nee, de Heere gaat opnieuw beginnen. En hij legt het vast in de naam van Abraham. Hij krijgt een naamsverandering. Als je dat vandaag de dag wil laten doen, dat is nog niet zo makkelijk om je naam te veranderen. Er zijn wel eens families die dat geprobeerd hebben omdat ze niet zo'n passende achternaam hadden. Maar het is ook niet zo makkelijk om je naam te laten veranderen. En ook als je je voornaam wil laten veranderen, is best wel een heel proces.
En bovendien kost het nog flink geld ook. Maar het kost Abraham niks. Er is een ander die dat voor hem heeft betaald. Deze naamsverandering. Abraham. Wat is dan het verschil? Wel, Abraham betekent mijn vader is verheven. Het is wat als een vader, Terah heeft deze naam aan Abraham gegeven. Mijn vader is verheven. En legde zo eigenlijk in zijn kinderen iets van zichzelf. En daar haalt de Heer nou een dikke streep doorheen, door die naam die Terah gegeven heeft. Mijn vader is verheven. En de Heer zegt, zo gaan we je niet meer noemen, Abraham, maar voortaan ben je Abraham. En Abraham, dat betekent vader van vele volken. En daar ligt de rijkwijde van het genadeverbond in uitgedrukt, gemeente. En straks Sarai ook. Sarai krijgt ook een nieuwe naam. Ze zal voortaan niet meer Sarai zijn, maar ze zal Sara zijn. Mijn prinses of mijn prinsesje, dat zal worden vorstin. Maar één zo'n letterverschil, een totaal andere betekenis. Een vader van menigte der volken. We zien hoe de Heer hier verschillende keren aangeeft waar dat verbond met Abraham toe zal leiden. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen, zegt de Heer. Dat is wat. Koningen zullen... Nog steeds is er niks. Nog steeds is Sara onvruchtbaar. Er wordt wel heel veel gevraagd van deze beide mensen. Maar gemeente, we hebben met een wonderdoend God van doen. Die door de onmogelijkheid werkt. Want straks, uit dit geslacht, dan komt straks uit de afgehouwen tronk van Isaï... komt een reisje voort. Koningen. Er zijn heerlijke koningen uit hem voortgekomen. Ik denk aan David. Ik denk aan Salomo. Maar dat rijk is ten onder gegaan. Wat is er overgebleven van het huis van David? En uit die afgehouwen tronk, daar komt die koning der koningen voort. De Heer Jezus Christus, het hoofd van het genadeverbond. In hem ligt het vast. Wat een trouw van de Heere gemeente in de weg die hij met zijn kinderen houdt. Als de Heere het afgebroken zou hebben, als de Heere zijn woord ingetrokken zou hebben, het zou voor eeuwig rechtvaardig zijn. Maar kinderen des Heeren, hadden wij toch meer zicht op dat verbond. Dat dierbare genadeverbond. En als wij somtijds door zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. Dat ligt zo eeuwig vast. Dat is van eeuwigheid en tot in der eeuwigheid. En daarom komt de Heer daarop terug in het leven van zijn kinderen. En daarom wil hij dat in de sacramentsbedieningen juist onderstrepen. Omdat dat de enige troost is. Omdat dat de enige weg is waarin die twee ongelijke partijen samen kunnen komen. We gaan er onze derde gedachte, de rijkwijde. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde en het zevende vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En het zevende, hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. Psalm 105, vers 5 en 7. Onze derde gedachte, de rijkwijde van Gods verbond. De Heere zegt tegen Abraham, en ik zal mijn verbond oprichten. Net in het tweede vers, daar werd het woord stellen gebruikt. En ik heb gezegd, dat betekent eigenlijk geven. En hier staat oprichten. En de kanttekenaar verduidelijkt ook, dat betekent eigenlijk bevestigen. Dus de Heere zegt, ik zal het geven, maar ik zal het ook vastmaken. Ik zal het ook bevestigen. Iedere keer komt de Heere daar maar weer op terug. Het is een heilige repetitie, jongens en meisjes. Repeteren, dat wordt op school ook heel vaak gedaan. En zo moet je het leren, door te repeteren, door te herhalen. En als er één goede leermeester is, dan is het de Heere. Die het in het leven van zijn kinderen maar eindeloos blijft repeteren. Wat is hij trouw dat hij dat wil blijven doen. Hij laat zien dat hij de getrouwe is, dat hij het meent. Dat zijn verbond van geen wijken of wankelen weet. Abraham, ik zal mijn verbond oprichten. Ik zal het bevestigen. Ik zal er iedere keer weer op terugkomen en mijn woord houden tussen mij en tussen u. Dat is persoonlijk. In de eerste plaats heeft dit betekenis voor Abraham persoonlijk. Maar niet alleen voor Abraham persoonlijk, want de Heere zegt tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. En daarom heb ik ook gezegd de rijkwijde van dit verbond, gemeente. Dit verbond, dat is zo rijk als het gaat over de breedte en als het gaat over de inhoud van dit verbond. Want het is niet alleen een persoonlijke zaak. Maar de God des verbonds is ook de God van de geslachten. Dat is de troost van het verbond. De Heere zegt niet alleen, ik richt dit op met u, Abraham, en dan is het klaar, dan is het punt. Nee, ik richt dat ook op met uw zaad na u, tot in de geslachten, tot een eeuwig verbond. Dus die lijn van het verbond, die loopt door. In het geslacht van Abraham, wat nog geboren moet worden. En waar hij straks ook veel zelf niet van mee zal maken, maar de Heere zal doorgaan. En daarom kan Petrus straks zelfs op de Pinksterdag nog zeggen tegen die 3000 mensen, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom mag die verbondsbelofte ook in onze gemeente nog zo vaak in de doopsbediening onderstreept worden. De Heer heeft dat al beloofd. Hij zegt, ik zal mijn verbond bevestigen. Dat doet de Heer iedere maand. Zijn verbond bevestigen. Dat doet de Heer zo vaak als hij daar in het leven van zijn kinderen op terugkomt. Maar heeft Abraham allemaal kinderen van God voortgebracht? Is het hele geslacht van Isaac zalig geworden? Nee, Paulus zegt, het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Je moet altijd onderscheiden tussen wezen van het verbond en bediening van het verbond. Je moet altijd onderscheiden, weet u nog de vorige doopdienst, tussen natuurlijk zaad en geestelijk zaad. En weet u nog dat we aangetoond hebben uit Galaten 4 of Galaten 3, dat de belofte van het verbond het geestelijke zaad toekomt. Paulus zegt, wordt niet in het meervoud gesproken, maar in het enkelvoud. En dat zaad, wie de belofte toekomt, is Christus, zegt Paulus. En dus ook al degene die Christus vertegenwoordigt. En zo trekt de Heere die lijn door in het geslacht. Tussen u en uw zaad na u in hun geslachten. En dat is de troost, gemeente, voor Gods kinderen. Dat zie je ook terug in het doopformulier. Als er wij staat in het doopformulier, wie spreekt er dan? Sommige mensen denken dat dan heel de gemeente spreekt. Wij? Nee, daar spreekt het geestelijk zaad van Abraham. En daar vertelt in het doopformulier dat geestelijk zaad van Abraham wat dat verbond voor hen betekent. En nu heeft het natuurlijk zaad van Abraham het teken van het verbond gekregen. Het hele Joodse volk mocht besneden worden. En ook wij mogen het teken van het verbond aan ons voorhoofd dragen. Niet alleen de echte bondelingen, maar degenen die leven op de erven van het verbond of onder de bediening van het verbond, die mogen het teken van dat verbond dragen als een bewijs dat de Heere zijn verbondsbelofte houdt. De verbondsbelofte aan ieder gedoopt kind? Nee, de verbondsbelofte die hij aan Christus heeft gedaan. En in Christus aan al degenen die hem toebehoren. En daarom Paulus zegt ook, hoe komt het nou dat Gods belofte niet altijd uit lijken te komen? Dat zoveel van het volk van Israël verloren gaan, hoe komt dat nou? Is Gods belofte uitgevallen, kapotgevallen? Nee. Maar het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Want de Heere houdt vast aan zijn verbond tot een eeuwig verbond. Dat ligt vast in Christus. Dat is van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. En wat houdt die verbondsbelofte in? En dat is zo rijk, gemeente, om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Wat is nou de inhoud van het verbond? Wel, ik heb gezegd, daar komen twee ongelijke partijen bij elkaar. Een heilige God en een verdoemelijke zonde. En hier zie je het. De Heere zegt het. De Heere zegt, wat is nou mijn verbond? Dat ik u tot een God zal zijn. En het gevolg is altijd dat u mij tot een volk zal zijn. De Heere zegt het twee keer. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En aan het einde van deze tekst, en ik zal hun, dat is uw zaad, tot een God zijn. Is dat niet rijk? Dat is het allerrijkste wat er te krijgen is. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Om u te zijn tot een God, hoe dan? In Christus. In Christus. En daarom kunnen wij en mogen wij en willen wij u buiten Christus nooit rust geven. Je kunt buiten Christus nooit pleiten op het verbond. Je kunt buiten Christus ten diepste nooit de troost hebben van het verbond. Je mag niet scheiden wat Gods woord samengevoegd heeft. En wat voegt Gods woord samen? Christus en het verbond. Want hij is het hoofd, hij is de middelaar, hij is de borg van dat verbond. En in hem vervult de Heere wat hier staat. Ik zal u tot een God zijn. Dan valt alle scheiding weg. Dan wordt de kloof overbrugd. Dan wordt de ongehoorzaamheid verzoend. Dan wordt de onheiligheid weggenomen. Het zijn allemaal beloften van het verbond. Vroeger werd er wel eens gesproken over het kabinet van het genadeverbond. En dat is zo'n mooie uitdrukking. Een kabinet was een kast, jongens en meisjes. Een oude grote kast. En in zo'n kabinet er kan heel veel in. Daar hadden vroeger de mensen al hun kostbaarheden. Ze hadden geen kluis, maar ze hadden alles in het kabinet opgeborgen. En als dat kabinet open gaat, wat ligt er veel in? En zo is het met het genadeverbond. Als het kabinet van het genadeverbond open gaat, wat ligt daar veel in? Daar ligt alles in. Maar Christus heeft de sleutel. Hij heeft die kast gevuld. En hij zal daaruit delen aan al de zijnen. Daarom moet je niet genoeg hebben aan dat teken Dat teken is groot. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Wij leven onder de bediening van het verbond. Hier werkt de Heer. Dat is een zegen als je dat merken mag. En dat mogen we merken. Dat de Heer nog werkt in de gemeente. Voor mij, in alle strijd die je hebben kan, gemeente, is dat de grootste bemoediging. Is dat de beste bevestiging als de Heer de bediening zegenen wil. En dat mag onder ons gelukkig nog gebeuren. Wat is dat rijk? Als je merken mag dat de Heer het woord nog zegenen wil, deze belofte nog wil vervullen, ik zal hun zijn tot hun God en uw zaad na u. En dan de belofte van het land Kanaan, het land uw vreemdelingschappen, Abraham die woont daar, het is geen meter grond van hem, hij is vreemdeling in dat land. Maar de Heer zegt, ik zal het uw zaad geven tot een eeuwige bezitting. De belofte van het land. Dus zeggen veel mensen, Kanaan is van de Joden, want de Heer heeft het hen gegeven. Nou, de Heer heeft het hen gegeven, ze zijn het ook weer kwijtgeraakt. En gelukkig is daar weer een staat Israël gekomen, maar of je nu je zo op de landsbelofte mag beroepen, dat het volk het recht heeft om met geweld dat land te heroveren, nee, daar ben ik geen voorstander van. Wat er ook mogen gebeuren in het Midden-Oosten, gemeente, maar je ziet in het Nieuwe Testament dat de belofte heerlijker wordt. In het Oude Testament was het al zo groot. Je had besnijdenis, je had Pascha. Maar wat zie je het Nieuwe Testament? Het wordt rijker. Het Oude Testament zie je Kanaan. Maar het Nieuwe Testament, het wordt rijker. Kanaan wordt de wereld. En de wereld wordt de hemel. Het hemelse Kanaan. Het Jeruzalem dat boven is, dat neder zal dalen van God uit de hemel. Dat is wat de geestelijke nakomelingen van Abraham in verschiet hebben. Van Kanaan in het Midden-Oosten blijft niks over. Wat de Heere daar ook nog mee voor mogen hebben in deze tijd, maar op de jongste dag wordt Jeruzalem verwoest, wordt Israël verwoest, blijft niks van over. Maar deze erfenis zal veel heerlijker zijn. Ja, u zegt er staat toch een eeuwige inzetting, ja, maar het woordje eeuwig in de Bijbel heeft lang niet altijd de betekenis van eeuwigdurend. Heeft soms ook de betekenis van een zeer lange tijd. Eeuwig is niet altijd zonder einde. Maar die erfenis, die zal zonder einde zijn. Gods verbond heeft het al waarde gekregen, kinderen des Heren. Moet u eerlijk zeggen, in mijn persoonlijke leven had dat verbond in het eerst helemaal niet zoveel waarde. Ik zag het meer als een gevaar. Omdat je zoveel verbondsautomatisme hebt. Mensen die zich beroepen op het verbond omdat ze gedoopt zijn. Ik zag het als een gevaar. Maar als de Heere gaat ontdekken wie dat je zelf bent. En dat er geen enkel recht of verdienste is in ons, dan krijgt dat verbond waarde. Dan is er niks wat er overblijft als vertroosting voor jezelf, maar ook voor je nageslacht, dan dit verbond. De Heere gedenkt daaraan, in de geslachten, wees maar werkzaam met je nageslacht, want zijn trouw rust op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Amen.